maar haar lichaam kende nog de geur, de sfeer, de mensen en het klimaat. Ik ging ervan uit dat ik een flink portie Oost-Aziatisch DNA zou hebben, als bewijs van die Indische verbondenheid. De uitslag was teleurstellend, slechts 3%. Ik moest het even laten bezinken.
Dit is de Indische Podcast. Presentatie Peter van Riel, vandaag weer een aflevering boeken. We bespreken Hester Hobbelink, de Indische tak, een familiegeschiedenis in fotoverhalen. Na deze bespreking zal de auteur enkele fragmenten uit haar boek voorlezen. De Achterhoekse Hester Hobbelink was nieuwsgierig naar haar Indische wortels en schreef onder leiding van schrijfcoach Philan van der Loo haar eigen familiegeschiedenis. De Indische tak heeft als basis een groot aantal familiefoto's uit eigen collectie. Aan de hand van zwart-wit portretten en groepsfoto's uit het einde van de 19e eeuw en begin 20e eeuw vertelt zij het verhaal van een interessant oud-Indisch geslacht. Maar ze neemt ook de vrijheid om zelf die geschiedenis in te vullen. Te romantiseren, zo je wilt. Dat is riskant natuurlijk. Zelf zegt ze hierover: waar de feiten en verhalen ontbraken, kleurde ik in zoals het gegaan zou kunnen zijn. Hier komt de rol van Philan van der Loo in beeld, die haar behoede voor feitelijke, historische onjuistheden. Maar ook vanwege de keuze voor onderwerpen en personages. Wellicht is om die reden de spannende relatie van het piepjonge nichtje Poppy met de beroemde, maar stokoude kunstschilder Max Fleischer eruit gelicht. Het geeft het boekje extra lading. Het moet gezegd dat ook aan de uitstraling van het boek de nodige aandacht is besteed. Niet alleen zijn de foto's veelzeggend, het geheel maakt een zorgvuldige en smaakvolle indruk. Los van het verhaal dat misschien hier en daar wat mooier is gemaakt, het lijkt wel of iedere Indische familie bijzonder is, bijna uniek. En is dat wel zo? Valt juist die presentatie op. Maar eigenlijk heeft het wel wat. Gewoon losjes interpreteren wat je ziet op een foto of denkt te zien. Want het blijft kennelijk veel mensen intrigeren, de al dan niet vermeende Indische afkomst. Waar de eerste generatie Indische Nederland zich nog een beetje voor haar kleur schaamde, zij kwam immers uit een gesegregeerde koloniale setting, of zelfs om werd uitgescholden in de jaren 50 en 60. Nu is dat een beetje Indische bloed interessant en bijzonder, hoe weinig ook. Bij Hester Hobbelink werd bij DNA-onderzoek slechts 3% Oosters bloed vastgesteld. Zwaar teleurgesteld, zegt ze. 100 jaar geleden hoopten mijn voormoeders op het tegenovergestelde. Hoe Europese, hoe beter. En nu, ruim een eeuw later, verlang ik naar meer Aziatisch. Nu volgen enkele fragmenten, voorgelezen door auteur Hester Hobbelink.
Mijn oma Mimi was 3 jaar oud toen ze uit Indië vertrok. Wat kun je je herinneren op zo'n jonge leeftijd? In het boek Voormoeders schrijft Suze Zijlstra hoe haar moeder Indië als thuiskomen ervoer, ook al had ze er maar tot haar tweede levensjaar gewoond. Ze had geen bewuste herinneringen aan die vroege jaren, maar haar lichaam kende nog de geur, de sfeer, de mensen en het klimaat. Misschien was het bij mijn oma net zo. Als ze over Indië sprak, klonk er altijd een vleugje weemoed in door. Vooral als ze het had over haar baboe en haar geboortestad Surabaya. Het was de stad waar haar moeder was geboren en opgegroeid. En waar zij samen met haar broer en zussen haar vroegste herinneringen had. Ze waren met z'n vieren, Poppy, Lulu, Eddie en mijn oma Mimi. Op de foto, gemaakt in 1915, poseren de 4 kinderen op een bankje in de tuin bij hun huis in Jogodolok, een wijk in Surabaya waar voornamelijk Europese gezinnen woonden. Poppy moet hier 11 zijn geweest, Lulu 9, Eddie 8 en Mimi 3. Mimi was een nakomelingetje en bracht van de 4 kinderen uiteindelijk de minste tijd in Indië door. In hun handen houden de meisjes speelgoed vast. Misschien was het een cadeautje voor een speciale dag. De tuin was een speelplek onder de hoge waroebomen, tussen ritselende bamboe, geurige jasmijnstruiken en de bougainville langs de veranda. Ik stel me voor hoe het kort voor het fotomoment moet zijn geweest, daar in de tuin van het huis in Surabaya. Tijdens mijn zoektocht naar de familiegeschiedenis liet ik mijn DNA testen. Hoe Indisch zou ik zijn? Net als mijn moeder word ik vaak als eerste en het meeste door muggen gestoken. Haar verklaring daarvoor was altijd, deels met een knipoog, dat het aan ons lekkere Indische bloed lag. Ik ging ervan uit dat ik een flink portie Oost-Aziatisch DNA zou hebben, als bewijs van die Indische verbondenheid. De uitslag was teleurstellend, slechts 3%. Ik moest het even laten bezinken. 100 jaar geleden hoopten mijn voormoeders op het tegenovergestelde, hoe Europeeser, hoe beter. En nu, ruim een eeuw later, verlang ik naar meer Aziatisch. Hoeveel Indisch bloed heb je nodig om je Indisch te mogen voelen? Mag je jezelf Indisch noemen als je nauwelijks Oost-Aziatisch DNA hebt? In onze familie verschilt het Indische gevoel sterk. Mijn moeder vond de Indische achtergrond van haar moeder bijzonder, maar voelde zich er niet echt mee verbonden. Hetzelfde geldt voor mijn middelste zus. Bij mijn oudste zus en haar dochter is de band met het Indische juist sterk. Ze trouwden in een Javaanse kabaja en tijdens de uitvaart van mijn moeder droegen 2 kleindochters en haar schoonzoon batik. Ik koos op die dag voor een kimono-achtige jurk met een Aziatisch tintje. We maakten die keuze bewust, niet uit plicht of nostalgie, maar omdat het goed voelde. Indisch zijn draait niet alleen om etniciteit of DNA, maar ook om cultuur. Hoe je bent opgevoed, wat je meekrijgt van familie, gewoontes, eten, taal en herinneringen. Het gaat om de manier waarop je je verbonden voelt met het Indische. En misschien is mijn Indische gevoel wel Indisch genoeg. Door dit boek te schrijven ben ik me Indischer gaan voelen. Niet alleen door wat ik las of opschreef, maar vooral door me in de verhalen van mijn voorouders en de tijd waarin ze leefden te verdiepen. En dat gevoel liet ik op mijn onderarm vastleggen in de vorm van een haai en een krokodil. Verstrengeld in harmonie, omringd door melatibloemen. De tatoeage verbeeldt de mythische strijd tussen Sura en Baya, het symbool van Surabaya, de stad op Java, waar mijn voorouders opgroeiden en leefden.
Dit was de Indische podcast. Wilt u meer weten? Mail dan naar indischesalon@gmail.com.